Zeg, Manuel, hoe is het met je schoenen?
Ja, mijn schoenen hebben toch een slijkkleurtje, maar dat hoort erbij. Als ik in het bos wandel, dan kijk ik altijd naar boven. Want het is daar dat je het leven ziet, dat je de eekhoorns ziet, dat je de vogels ziet vliegen, dat je de bomen kan herkennen.
Ja, maar je wilt toch niet vallen?
Dat valt nog wel mee op die mooie paden die ANB aangelegd heeft.
Als je gaat wandelen, kan je de haast uit je hoofd halen en ruimte maken voor nieuwe ideeën. Of, zoals Albert Einstein het ooit omschreef, de benen zijn de wielen van de creativiteit. Hey, ik ben Xavier Taverne, jouw gids op deze geweldige wandeltrip door West-Vlaanderen. Ik ben geboren en getogen in Beernem, maar nu helemaal thuis in de bruisende stad aan zee, Oostende. In deze potwalk ga ik, samen met jou en een lokale gids, wandelen, ontspannen en ook iets bijleren. Ben jij klaar om de geheimen te ontdekken van de Rijkenvelde wandelroute? Kom maar mee, we zijn weg. Dag Manuel.
Dag Xavier. Aangenaam.
Zeer aangenaam. Jij gaat mij de plek doen herontdekken waar ik met school altijd ging lopen, Rijkenvelde. De route is 8,4 kilometer, het duurt 2 uur. Het is niet voor iedereen, want je kan er met een rolstoel of een buggy niet door. Maar je hond is wel welkom. En als het regent, doe je best laarzen aan. Je hebt prachtig goede wandelschoenen aan. Ik heb witte gimpen aan, dat belooft. Die zijn straks helemaal zwart, maar dat hebben we ervoor over. Zullen we eraan beginnen?
Goed idee. We zijn hier direct aan het domein naast de parking.
Manuel, hier komen we gewoon de weg over. Zo lijkt het toch wel in een nieuw stukje bos. Wat is dit?
Dat is de Schobbejakshoogte. Dus dat is een stuk dat beheerd wordt als natuurreservaat. En het is ook een gebied dat eigenlijk begraasd wordt door onder andere schapen en geiten. Want men wil beletten dat er een spontane bebossing komt. Want dat is de natuurlijke evolutie in onze gebieden. Bebossing, dus een weide, als je dat niet meer beheert, wordt dat bos. Maar hier in dat gebied zijn er zeldzame planten die tussen het heidekruid groeien. En dat is de bedoeling dat dat hier behouden blijft. Ook omdat dat het leefgebied is van een diertje dat je wel kent onder de naam hagedis.
Hagedis, hier in Rijkenveldebos.
En de Schobbejakshoogte, dat is het leefgebied. En hoe noemt dat in onze taal?
Want dat weet ik niet. Dat
noemt een lokkedisse.
Een lokkedisse? Het is een goed restaurant ook, de Lokkedisse.
En een café in Brugge.
Ah ja, joh, ja. Ze hebben ze weer reclame, maar ook. Maar we moeten het verstand gebruiken. Ja. Waar komt de naam Schobbejakshoogte vandaan?
Wel, in de bossen van Rijkenvelde leefden er vroeger een beetje deugnieten. Mensen die niet meer pasten in de maatschappij, die zich een beetje terugtrokken. En die vonden dan een onderkomen in dat stuk. Ze vonden elkaar in de Schobbejakshoogte. Dus dat was zo'n beetje een hoek van Rijkenvelde, waar dat onhure figuren rond...
Zwervers.
Zwervers, ja.
Schobbejaan.
En Schobbejaan, voilà.
Mooi woord, hè, Schobbejak.
Ja. En men zegt een Schobbejakshoogte. Want dat was een beetje een hoger stuk van die landduinen. Nu, in de jaren 50 vond men dat dat goed zand was en men heeft dat afgegraven om te gebruiken als bouwmateriaal. En nu is de Schobbejakshoogte, ik ga niet zeggen een laagte, maar toch een paar meters gedaald.
Manuel, jij bent geboren en getogen in het Brugs Ommeland?
Dat klopt, ja. Mijn ouders woonden aan de rand van het bos en ik ben in dat huis geboren en opgegroeid.
Wat is er zo mooi aan het Brugs Ommeland?
Ja, dat is een unieke streek met een afwisseling van bossen en mooi landbouwgebied. Van de dreven met mooie bomen en vooral de mensen die er wonen. Ze zijn zo speciaal.
Ik dacht dat je ging zeggen, ze zijn leuk of mooi. Nee, ze zijn speciaal.
Ja, echt waar. Ja.
Waarom zijn de Brugse Ommelanders speciaal?
Ja, die mensen hebben een apart karakter. Ze zijn soms een beetje koel als je ze benadert. Maar één keer dat je ze beter kent, dan zie je dat ze eigenlijk een warm hart hebben.
Maar het duurt even voor ze het laten zien.
Het duurt even, ja.
Heb je daar zelf ook last van? Duurt het ook even voor je jouw hart laat zien?
Ik voel dat wel een beetje toch in mezelf, zo, ja. Dat ik een man van de streek ben, ja. Nu zijn we aan een ander gebied, ook weer een open gebied. Maar dat zijn de gemene en looweiden.
En wat betekent dat?
Ja, dat is iets heel aparts. Gemene weiden, dat had men vroeger in de middeleeuwen heel veel. Dat waren eigenlijk gebieden die door iedereen mochten gebruikt worden. Dus al de mensen die rond dat gebied woonden, die mochten daar hun vee laten inlopen, gratis.
Gemene weiden dus van iedereen van de gemeenschap?
Van de gemeenschap, voilà. Dat is het. Natuurlijk, die gebruiken zijn in de loop van de tijd verdwenen. Maar dit is een van de weinige voorbeelden in ons land waar dat gebruik nog altijd bestaat. Dus die vereniging van gemene aanborgers, zoals men dat noemt, bestaat nog altijd.
En wie zit daar dan allemaal in? Wie mag hier allemaal zijn beesten komen laten grazen? Wel, of gebruik maken van de wei?
Dat is eigenlijk van vader op zoon. Dat
over een soort erfrecht dat je hebt.
En er zijn nu ongeveer nog 1000 mensen die zich aanborgers van de gemene en looweiden mogen noemen.
Geweldig woord ook, hè? Aanborgers.
Ja.
En wat mogen die aanborgers dan hier komen doen? Wat hebben die allemaal dieren?
Nu de dag van vandaag niet meer. Die hebben natuurlijk niet, geen dieren meer. Maar dat wordt nu verpacht. En die pacht verzamelt men. En wordt elk jaar uitgekeerd aan die 1000 mensen. Ik geloof dat ze nu nog elk jaar iets van €15 krijgen.
Oké. Okay. Beter dan niks natuurlijk.
Ja. Nu, er is al wel een legende die daarover gaat. En dat zou een dame zijn die in de 13e eeuw leefde en ze noemde Isabella van Beveren. En Isabella van Beveren was een weeskind en ze werd geadopteerd door een bepaalde familie. En die familie zei, Isabella is rijk, want zij heeft hier hectaren en hectaren, men noemt dat toen niet hectaren, maar een gemeten. Een gemet is een halve hectare. Ze had veel gemeten grond. En wij hebben haar dus geadopteerd als weeskind, maar haar fortuin zullen wij in onze familie brengen. En wat deden ze? We gaan beletten dat ze kinderen krijgt. Dus ze hebben haar met een of ander kruidenmengsel onvruchtbaar gemaakt.
Wauw.
En later heeft Isabella
van Beveren,
ja, de arme dame, ze is dat te weten gekomen. En dan heeft ze gezegd, zij wil mijn fortuin in beslag nemen. Wel, ik zal iets anders beslissen en ik schenk mijn gronden aan de gemeenschap van de mensen die hier wonen. En zo is dat eigenlijk een gemene grond geworden.
Wat een goed verhaal. En goed van Isabella dat ze zich niet heeft laten doen.
Dat klopt.
13e eeuw. De hekserij bestond nog. Of daar ging men toch vanuit. Hè?
Ja, en in dit bos hier hebben we ook een plant en dat noemt heksenkruid. We zijn daar nu nog niet langs geweest. Mm-hmm. En ik probeer daar niet bij te komen.
Want
als je het heksenkruid tegenkomt, dan ben je ineens je weg kwijt en dan verdwaal je in het bos. Ja, het is een betoverende plant. Heksenkruid.
Maar is het echt betoverend of is het een legende?
Dat is weer iets die uit de middeleeuwen stamt.
Maar mocht je het roken in een sigaret, zou je er de weg van kwijt geraken?
Gewoon het zien van die plant doet jou verdwalen.
Dat willen we ze liever niet tegenkomen.
Nee. Dat is,
en hoe ziet ze eruit? Misschien gewonden voor het geval dat?
Ongeveer 30, 40 centimeter hoog, een beetje een spitsplantje met kleine witgrijze bloemetjes.
Dat is het kasteel Ten Torre. Wat is het belang daarvan?
Ja, het kasteel Ten Torre is ook eigenlijk een van de markante gebouwen uit de streek. Samen met het kasteel van Malen en het kasteel van Tillichem. En er is ook weer een link tussen kasteel Ten Torre en het kasteel van Tillichem. Want begin de jaren 1800 behoorde dat tot dezelfde familie.
Ook al, net zoals het kasteel van Malen en het kasteel van Rijkenvelde.
Ja. Hier was het kasteel ten Torre en het kasteel van Tillichem, die van dezelfde familie was. En dat was de familie Le Bailly de Tillichem. Dus de familie Le Bailly kwam eigenlijk uit Artesië, is hier komen wonen. Ze hebben dan het kasteel van Tillichem aangekocht. En omdat ze daar woonden, hebben ze hun naam aangepast. Le Bailly de Tillichem. Dus ze spraken Frans. Ze noemden zichzelf niet Le Bailly van Tillichem, maar de Tillichem. Op zijn Frans. En ze hebben de beide kastelen in eigendom.
Dus ook alweer eigendom van een familie. Maar wat gebeurde er in dat kasteel? Had het nog een enige waarde? Of was het echt een woonplek voor die familie?
Maar eigenlijk was het kasteel ten Torre eigenlijk meer een soort jachtpaviljoen. Maar de familie Le Bailly de Tillichem heeft er eigenlijk een kasteel van gemaakt. En dan, zoals bij veel van die kastelen, is het dan van de ene familie naar de andere gegaan. Nog ook een beetje verbouwingen gedaan. Maar het is toch een van de mooie kastelen uit de streek.
En van wie is het nu?
Ja, het is verkocht van de ene familie naar de andere. En nu is het sinds 2020 gekocht door een nieuwe eigenaar die het verhuurt. Dus je kan het kasteel huren voor een week of voor een weekend. Om ook om een receptie te geven.
Om er te trouwen, dat mag ook.
Ja, zo'n ding, ja.
Kleine tip, als je de wandelroute doet en het heeft geregend, doe een wandelschoentje aan. Ik had jouw voorbeeld moeten volgen, Manuel.
Ja, het is nu natuurlijk uitzonderlijk nat, maar als het regent, zijn er toch wel natte plaatsen en het droge Rijkenvelde.
Maar dat maakt een bos wel weer anders, toch ook, als het geregend heeft?
Ja, ja,
ja. Een totaal andere beleving.
Dat klopt, ja. Water is leven, dat is zeker. En dat hebben we in de zomer vaak tekort. Dat het heel droog is en dan is het moeilijk voor een aantal dieren en planten.
Om te overleven. We komen hier in een stukje van het bos terecht dat er ineens helemaal anders uitziet. Het is bijna alsof je in een film een soort openbaring krijgt. Het gras is net iets groener. Er groeien wat bloemen. Het lijkt een mini-wereld op zich. Wat is dit?
Ja, ik moet je een klein beetje verbeteren.
Maar
het
doe
is
maar, hoor.
Heel groen. Ja? Het is geen gras, maar het is mos.
Ah, oei.
Want dat
heb je met stadsjongens, hè? Ja. Het is mos.
Ja, want dat is iets dat we in onze streken veel zien. De mensen leggen hun gazon aan. En na verloop van jaren staat er geen gras meer, maar mos. Want mos doet het in onze streken veel beter dan gras. En als je niet met pesticiden werkt en zo, om je gazon te behouden, dan krijg je mos. Maar dat is heel goed voor de natuur.
En dat noemen jullie hier de heemtuin?
En dat noemen we de heemtuin. Dus je ziet hier twee huisjes. En toen ik klein was, woonden er hier nog twee keuterboertjes. Nog een beetje echt, bijna in middeleeuwse omstandigheden. Maar die zijn dan in de jaren 60, in de golden 60s, hadden ze een beter leven in de stad. Die zijn weggetrokken. Dat ene huisje was hier eigenlijk bijna een complete ruïne.
Woont daar iemand?
En nu woont er hier een man die een beetje de conciërge is van de heemtuin.
Wat een prachtige plek om te wonen.
Ja, inderdaad. Dat is wel een uitzondering om hier te kunnen wonen.
Ja, want als we eens proberen te zwijgen. In deze stilte kan je dus wonen.
En hier horen we de groene specht.
Ja, ik zag je al een paar keer kijken als je een vogel hoorde. Ben je een ornitholoog?
Ik mag me niet geen ornitholoog noemen, want ik heb die studies niet gedaan. Maar ik ken best wel iets van vogels en van vogelgeluiden.
Dus drie vogelgeluiden en je weet wie het is.
En dat is het voordeel, want als je de vogels wil zien, zoals in de zomer, als er bladeren aan de bomen hangen, dan hoor je iets, maar je ziet ze zelden. Ze laten zich niet zien. Maar als je het geluid herkent, dan weet je direct welke vogels dat er voorkomen.
Mag ik eens vragen hoe je dat nu leert? Hoe een vogel klinkt? Is dat 100 keer luisteren naar hetzelfde geluid? Of is dat jaren van ervaring?
Dat is inderdaad 100 keer luisteren totdat je hem ziet en zegt, ah, die vogel produceert dat geluid. Maar de dag van vandaag bestaan er natuurlijk ook opnames met vogelgeluiden, waar dat iemand zegt, dat geluid is die vogel. En als je thuis luistert naar die geluidsopnames, kan je al met een zekere bagage het bos intrekken en veel sneller vooruitgang boeken.
En hoeveel soorten vogels wonen er in Riekevelde?
Dat is ook een verhaal. Er wonen hier tientallen en tientallen soorten. Maar in de loop der jaren heb ik dat zien evolueren. Dus er zijn soorten verdwenen en er zijn soorten bijgekomen. En dat heeft ook te maken met verschillende aspecten, maar ook met het beheer van het bos. Dus het huidige beleid wil eigenlijk de coniferen dat we hier zien verminderen. Maar er zijn een aantal soorten gebonden aan naaldbomen. En als we dus die bomen wegnemen, nemen we hun voedsel af.
En dus gaan ze op zoek naar een plek waar ze wel dat voedsel vinden.
En dan verdwijnen ze uit dit bos.
Vind je dat dan jammer?
Ik vind dat een beetje jammer en ik zou graag zien dat er toch een deel van de coniferen behouden blijven.
En gaat dat lukken, denk je?
En dat is de vraag.
Heb je al een actiegroep, Manuel?
Ik heb dat nog niet, maar ik pleit voor die bomen telkens ik met mensen in het bos kom.
Conserveer de conifeer.
Ideaal.
.be.
Ja, kijk, dat is een fantastisch initiatief.
We gaan ermee beginnen.
Ja.
We komen in een stuk van het Riekevelde Bos, Manuel, dat veel meer open is. We komen uit een stuk dat vol bomen stond. En nu lopen we door de weiden. Zijn het weiden of zeg ik dan weer iets verkeerd? Want dat zou kunnen.
Dat zijn weiden, eigenlijk ook akkers. Maar hier zijn we op de overgang tussen het bos en de Meersen.
Ja, want deze route ligt op het wandelnetwerk Velden en Meersen.
Inderdaad. Dus op de laagste stukken, en dat is rond de beek die daar loopt, hebben we meersen, dat zijn dus graslanden, en die kunnen tegen overstroming. Een akker waar er een gewas op staat, dat kan niet tegen overstroming. Vandaar dat de akkers altijd iets hoger gelegen zijn. Maar de meersen zelf, ik heb dan nog gehoord van een oude man die hier woonde. Die zei, toen ik jong was, dat was ergens in het begin van de vorige eeuw, toen stonden de meersen elke winter continu onder water. En dat was een normale toestand.
En als het vroor, dan kon je erop schaatsen?
Dan kon je dat fantastisch op schaatsen. En toen kon dat nog, toen deed men dat nog, maar nu is dat gedaan.
Deed je het zelf ook wel, schaatsen?
Ik heb dat ook nog
op
gedaan.
Op de meersen?
En op de Meersen en zelfs in Brugge op de Rijtjes, dat was allemaal mogelijk, maar die tijd is voorbij.
Ja, het zal misschien nog wel eens lang duren voor het weer eens kan.
Ik vrees het.
Manuel, als je hier rondwandelt, ontdek jij dan nog nieuwe dingen? Want je komt hier zo vaak.
Ja, ik ontdek zeker nieuwe dingen. Er zijn dus de nieuwe vogelsoorten.
Ah ja, natuurlijk. Daar word jij blij van. Natuurlijk.
Ik word daar blij van. We hebben nu weer de groene spechten gehoord. Nu, dat is, we horen hem nog eens. Dat is eigenlijk zogezegd de lach van de groene specht. Men noemt dat de lach van de groene specht.
Dus dat vechtje dat we net hoorden is blij?
Die is niet blij, maar dat is zijn roep. Maar wij interpreteren dat als een lach. Dus de mensen proberen altijd zo het menselijke te zien in de dieren. Maar dat klopt natuurlijk niet.
We lopen intussen op een kasseipad. Het zou een film kunnen zijn, zo mooi is het. Want voor ons, wat zien we voor ons op dat lange kasseipad, omgeven door de rest van het bos?
Maar daar doemt het slot van Riekevelde op. Dus dat is eigenlijk het kasteel van Riekevelde. Maar het is geen oud kasteel. En eigenlijk, aan de ene kant heb je het kasteel van Riekevelde. En die dreef waar we nu op wandelen, mondt uit aan de andere kant aan het kasteel van Malen. En beide kastelen waren eigendom van de familie Gilles de Pelichy.
En die twee kastelen zijn dus, om het met een beetje overdrijven te zeggen, verbonden door één lange kasseiweg.
Voilà.
En dus konden zij, die familie, van het ene kasteel naar het andere met de koets in één rechte lijn.
Eigenlijk wel, ja. Nu, het kasteel van Malen is een heel oud kasteel. Dat is een van de De eerste kastelen die men hier had, dat was nog, zou men denken, gebouwd tegen de Vikingen in der tijd. Dus dat is een hele oude geschiedenis, terwijl dat het kasteel van Rijkenvelde pas gebouwd is in 1913. En eigenlijk...
Oh, dus dat is maar 100 jaar en een beetje oud.
Voilà. Maar die tak van de familie Gilles de Pélissy heeft eigenlijk pech gehad, in tegenstelling tot die van het kasteel van Malen. Hoe komt het? Ze hebben dat kasteel gebouwd in 1913. In 1914 de Eerste Wereldoorlog. Ze zijn gevlucht, zoals veel rijke families, naar Nederland, die niet in oorlog was. Ze zijn dan teruggekeerd na de oorlog. Een kasteel was in slechte toestand. De Duitsers hadden erin gezeten enzovoort. En dan kwam de Tweede Wereldoorlog. Nu, Raphaël Gilles, die dat kasteel gebouwd had, had 11 kinderen. En zijn oudste zoon sneuvelde al tijdens de 18-daagse veldtocht op 25 mei 1940. Hij had pech, want 3 dagen later was het wapenstilstand. Maar het was nog niet gedaan voor de familie van Raphaël Gilles. Want een andere broer heeft dan gekozen om in het verzet te gaan. En in 1944 is die man aangehouden in een Assenbroek, gedeporteerd naar Mauthausen en is daar overleden 26 oktober 1944. Dus na de oorlog, ik denk dat Raphaël Gilles er een beetje genoeg van had, van al die...
Te veel herinneringen aan al die slechte gebeurtenissen in de familie.
Hij heeft het kasteel verlaten in 1946. En waar zijn ze naartoe gegaan?
Heeft hij het verkocht of heeft hij het gewoon verlaten?
Hij heeft het verlaten, het was nog niet verkocht. Het stond eigenlijk leeg gedurende 10 jaar. En waar is de familie Gilles naartoe gegaan? Naar Blauwhuis in Isegem. Dat is ook een gekend kasteel dat nog altijd bestaat en dat was ook eigendom van die familie.
Ze zaten er wel warmpjes in, precies, hè, die familie.
Inderdaad. Want ze bezaten ook nog een keer de haven van Rijkenvelde.
Dat ook nog. En als je van het ene kasteel naar het andere kan, dan heb je het goed gedaan.
Ja.
Goed, het is dan in handen gebleven van die familie. Het heeft verder staan verkrotten, mag ik dat zeggen, terwijl zij in Isegem zaten?
Het was in een slechte toestand. Het was nog geen ruïne, maar een gebouw dat leeg staat, dat is nooit goed. Nu, wie komt dan op de proppen? Dat is pater Karel Verleijen, die mee aan de wieg stond van het Europa College in Brugge. Hij kwam op het idee om hier in Rijkenvelde een Europees voorlichtingscentrum te stichten. Dus nadat het 10 jaar leeg stond, kon Karel Verleijen hier inkomen en is dat eigenlijk ontwikkeld als een Europees infocentrum.
Maar 1956 dan, als ik even goed heb geteld, ja, hè, en goed heb opgelet. 1956, toen al een Europees ontwikkelingscentrum, terwijl de Europese gemeenschap voor kolen en staal nog maar amper bestond.
Voilà, dat was eigenlijk echt iets avant la lettre, zal ik maar zeggen. Karel Verleijen was een heel vooruitziend mens. En dat is nu niet meer geweten, maar op het hoogtepunt van dat centrum hier kwamen er ongeveer 6000 mensen per jaar lessen volgen.
Ja, wat kon je hier dan doen? Stel, je komt hier aan, 1957, je meldt je aan. Wat kon je hier dan doen?
Wel, dan kwam je een cursus volgen. Het was eigenlijk een infomoment over de Europese Unie van die tijd. Dus er kwamen lesgevers, vooral scholieren natuurlijk, zo'n beetje les gaven. Het was eigenlijk zo'n beetje een retraite, maar dan over Europa.
En hoe lang duurde dat? Was dat een schooljaar of een paar weken?
Nee, dat was soms maar een dag of een halve dag dat de mensen hier
heel
kwamen.
Kort, dus.
Heel kort, maar ja, toch genoeg. Het kon ook langer zijn, hè? Maar er zijn ook belangrijke personen hier gekomen. Wie is hier gekomen? De jonge koning Filip, onze huidige vorst. Hij zat toen in de abdij van Zevenkerken.
Juist, daar zat hij op school.
En hij is hier dan ook gekomen om zo'n infomoment mee te maken.
Ja, de abdij van Zevenkerken ligt niet heel ver van hier.
Inderdaad. Een andere persoon, Jean-Luc de Hane, is hier ook gekomen nu. Die is afkomstig van Brugge, dus dat is niet zo'n gewoon. Maar ook Al Gore uit de Verenigde Staten is hier een keer gekomen.
Voormalig presidentskandidaat.
Voilà.
En nu een grote voorvechter voor alles wat met de klimaatopwarming
inderdaad
te maken heeft. Woonde pater Verleijen hier ook?
Ja, die pater, hij was niet alleen. Het waren er een paar, die verbleven hier wel, ja.
Dus dat was zijn huis?
Ja.
En is het nog altijd eigendom van de familie Verleijen?
Nee, het is dus eigendom van de stad Brugge, dat kasteel.
En wanneer heeft de stad Brugge dat dan in handen gekregen?
Dat is al een tijdje. Dus na de, van de familie Gilles de Pelissy is dat naar de stad Brugge overgegaan.
En heeft de stad daarvoor moeten betalen?
En ze hebben daar natuurlijk moeten voor betalen, ja.
Ze hebben dat niet gekregen van die familie?
Nee, toch niet.
Ze hebben ervoor moeten betalen. Het kasteel, vind ik, van op een afstand ziet er behoorlijk goed onderhouden uit wel.
Ja.
Wie is daar verantwoordelijk voor?
Het is nog altijd eigendom van de stad Brugge, maar het is een concessie gegeven aan een horecazaak. Want voordien was er in het domein van Rijkenvelde geen horecazaak, in tegenstelling tot het domein van Tillehem, waar je de Trutselaar hebt, Beesbroek enzovoort. Daar,
of al die domeinen. Buskampveld.
Of Buskampveld, voilà. Dat zijn
mijn ouders
overal.
Hebben dat 30 jaar uitgebaat. Daarom heb ik dat eraan toegevoegd.
Oké. Okay.
Maar dus een horecazaak is...
Ja.
En vrij nieuw hier.
Dat is vrij nieuw. Dat is nog maar sinds een paar jaar dat je dat hier ook iets kunt consumeren. Maar voordien was dat niet aanwezig in Rijkenvelde. En daardoor had je eigenlijk minder volk die kwam wandelen. Want de mensen vinden dat leuk, dat je iets kunt nuttigen na een wandeling.
Mensen gaan graag wandelen, maar er moet wel een pannenkoek zijn op het einde van die wandeling. Of een wafel.
Dat klopt.
En dat kan hier dus. En daar was ook vraag naar.
Ja.
Manuel, we naderen stil aan het einde van de wandeling. Kan je een top 3 maken? De 3 beste dingen aan de Rijkenvelde wandelroute. Wat moeten we zeker gezien hebben als we hier geweest zijn?
Kijk, Rijkenvelde heeft een grote variatie aan bomen. Het is eigenlijk een bos voor de bomenliefhebber. Want we hebben de oude bossen die eigenlijk nog ontstaan zijn in de Oostenrijkse periode in de 18e eeuw. De naaldbomen, daar schieten er best nog wel wat van over. En dan hebben we eigenlijk de nieuwere aanplantingen, zal ik maar zeggen, met de loofbomen. Want er zijn ook wel oude exemplaren tussen. Dus kan je eigenlijk hier verschillende soorten bosbiotopen zien. Bijvoorbeeld hier met de Douglas. Dat is nog een homogeen Douglasbos. Als je hier bent, dan kun je een idee hebben hoe dat de Canadese bossen eruit zien.
Dus 1, de bomen.
Dat is 1, de
2.
Bomen. Ten tweede moet je je ogen en je oren gebruiken om te luisteren naar het bos. En dan ga je misschien de vele eekhoorns opmerken. Maar dat de kinderen toch altijd blij zijn als ze zo'n diertje zien. Maar ook al die soorten vogels die in de lente zich duidelijk laten horen. In de andere seizoen veel minder, maar dat je toch ook kunt zien. Want in de winter zijn er niet veel blaadjes aan de loofbomen en dan kan je ze ook beter zien. En in de lente moet je meer op en de zomer op hun geluid voortgaan.
1, de bomen. 2, de vogels en de dieren. 3.
En dat is eigenlijk voor de gezonde lucht in het bos. Om te ontspannen, om te genieten en tot rust te komen. Dat zijn de 3 elementen.
Ik heb het er nu niet om gedaan, Manuel. Maar voor ons ligt de nieuwe cafetaria van de Rijkenvelde wandelroute. Zullen we daar afsluiten? Waar doe ik jou een plezier mee na een wandeling?
Met een lekker glas streekbier.
Ah. En ik wilde je nog vragen of je ook een favoriet hebt, maar dat ga ik niet doen. Want dan gaan we weer veel te veel geld moeten betalen aan sponsor.
Ja, en dat is een beetje delicaat, maar er is keuze zat.
Een lekker streekbier voor Manuel. En wel, ik doe misschien mee. En mag ik je bedanken voor de heerlijke wandeling in het Rijkenveldebos of Rijkenveldebos. Noem het zoals je wil. Het is hier mooi, het is hier tof.
Ja, ik vond dit ook. En het is altijd een plezier om hier met mensen te komen en hen dit prachtige gebied te laten ontdekken.
En als jij deze route ook wil wandelen, dan kan je alle praktische info vinden op visitwestvlaanderen.be.